Amen.
Maar Jacob, ik wil graag eerst voor je bidden. Mag dat?
Ja, altijd.
Dat dacht ik.
Ik ga meestal uit voorzorg naar de nazorg, dus ik heb een hoop gebed nodig.
Dat kan ook.
Amen.
Oké. Hemelse Vader, we danken u voor Jacob, Heer. We danken u voor zijn bediening voor uw volk. En wij danken u vanmorgen, Heer, dat hij ook een bediening heeft om ons uw woord te brengen. Heer, het woord van u. En er is geen beter woord dan dat woord van u. En vanmorgen willen we daarnaar luisteren. Wilt u de tong en de mond van Jacob daarvoor gebruiken, Heer, om ons op te bouwen? Wij danken u voor Jacob. Maar wij danken u bovenal, Heer, dat u ons allen met uw woord wilt zegenen vanmorgen. Amen.
Amen. Amen. Dankjewel. Dankjewel. Goedemorgen, gemeente, ook van mijn kant. Het is goed om hier weer in uw midden te zijn. Ik vind dat trouwens een mooi beeld van dat de leeuw en het lam. Ze zijn weer terug hier op het podium, dus aanschouwelijk onderwijs vanochtend. Het lam, beeld van de eerste komst van Jezus, dat hij als een lam ter slachting ging, bewust om onze zonden aan het kruis te brengen. En hij komt terug als leeuw van Juda. En daar willen we het over hebben. Ik wil met u nadenken over een bijzonder thema, over herstel en genezing. En niet alleen herstel en genezing voor ons persoonlijk, maar ook voor ons als land. En dat wil ik speciaal doen met het thema herstel en genezing met Israël. Nou, wat dat allemaal is, gaan we horen. Het galt nog een beetje qua geluid, maar oké. Okay. Ik wil eerst een tekst lezen met u ter bemoediging om het vol te houden. Als een beeld van hoop. Want herstel en genezing hebben we natuurlijk allemaal nodig en ook als volk, als land. En we hadden net al gebeden bij de opening, we zien uit naar de komst van Jezus, dan pas zal er vrede en gerechtigheid en heelheid van de schepping zijn. En tot die tijd vaak nog een hoop strijd. Maar eerst een woord van hoop, dat is uit Habakkuk hoofdstuk 3. Het is ook in liedvorm bekend, maar ik lees het nu als tekst. Habakkuk 3 en dan vanaf vers 17. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdreven zijn en er geen rund in de stallen over zijn. Met andere woorden, kommer en kwel. En dan staat er, ik zal dan toch in de Heer van vreugde opspringen. Misschien nog bekend de iets oudere NBG-vertaling. Nochtans zal ik juichen in de Heer. Mij verheugen in de God van mijn heil, van mijn redding. Er staat het woord Yeshua in het Hebreeuws, Jezus. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die der hinden en hij doet mij op mijn hoogten treden. Nou, in ieder geval een woord van hoop, van bemoediging voor ons. Maar laten we beginnen bij het begin. Want het eindpunt is herstel en genezing. Dat zal de kern van de preek zijn. Maar laten we bij het begin beginnen. Direct bij Adam en Eva toen het misging in de tuin. Wat probeerden Adam en Eva te doen? Met een vijgenblad de boel te herstellen. Te bedekken. Het is hetzelfde woord als kapara, waar later Yom Kippur, Grote Verzoendag, van is afgeleid. Alleen dat vijgenblad bij Adam en Eva, dat hielp nog niet zoveel. Maar toch, dat vijgenblad komen we wel in de Bijbel een aantal keren tegen. Bijvoorbeeld later bij koning Hiskia, als die ziek is. En dan bidt hij God om genezing. En dan krijgt hij warempel 15 jaar bij zijn leven toegevoegd. Dan is de eerste profeet Jesaja die zegt uitdrukkelijk: leg een vijgenkoek op de wond van hem, de zweer, en hij zal genezen. Dus er is genezing ook in het persoonlijke vlak. Maar laten we even verder gaan. Kijk, als we het hebben over een woord van hoop totdat Jezus terugkomt, wat gaat er allemaal nog gebeuren? Nou, wil ik u lezen uit Handelingen 3, en dat hebben we net de hemelvaart gehad, Handelingen 1, en de uitstorting van de Heilige Geest, Handelingen 2, Pinksteren. En dan staat er een bijzondere tekst in Handelingen 3. En dan, ik lees vanaf om het verband wat te kennen, Handelingen 3 vanaf vers 19. En daar staat: kom tot inkeer en bekeert u. Nou, dat is steeds de oproep, ook voor onze gemeente. Kom tot inkeer, bekeert u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heer. En dan komt hij. En God zal dan Jezus Christus zenden, die tevoren aan u verkondigd is. Hem, dat is Jezus, moet de hemel ontvangen. Tot de tijd waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Met andere woorden, op basis niet alleen van deze tekst, we gaan nog een paar teksten lezen, er komt herstel en genezing voor de wederkomst. Tuurlijk, wanneer Jezus terugkomt als leeuw van Juda op die troon van David gaat zitten, dan zal er vrede en gerechten zijn op de ganse aarde. Maar er zal ook herstel en genezing zijn al van tevoren. Dus ook in deze tijd. Laten we daar eens naar gaan kijken. Wat daarmee bedoeld wordt, dat Jezus wel naar de hemel moest en de hemel moest hem opnemen tot de tijd van wederoprichting alle dingen. Nou, wat is dat dan precies? Laten we eens gaan kijken naar wat Jezus zelf zegt in Lucas 22, vlak voor de wederkomst, over die eindtijd. Waar moeten wij dan op letten? Want het is altijd goed om niet alleen waakzaam te zijn, maar ook te letten op de tekenen die God geeft. En dat lezen we in Lucas 21, vers 19 tot 31. Maar dat gaat vooral over het gedeelte van Lucas 21 en dan vanaf vers 29. Ja, lukt dat ook met... Ja, helemaal goed, dankjewel. Ja, techniek... Ik zeg altijd, sprekers kun je inhuren, maar bid voor de mensen van de techniek, want die heb je iedere week nodig om het woord niet alleen hier hoorbaar te maken, maar ook voor de mensen die via internet, noem maar op. En nu, Lucas 21 vanaf vers 29. En Jezus sprak tot hen een gelijkenis. Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen. Zodra die uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het koninkrijk van God nabij is. Voorwaar, ik zeg u dat dit slag zeker niet voorbij zal gaan, totdat alles geschied is. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen beslist niet voorbij gaan. Dus Jezus geeft duidelijk aan een teken dat zijn wederkomst nabij is, wanneer wat gebeurt? Die vijgenboom en al die andere bomen. Nou, dan wil ik nog één tekst lezen om het helemaal wat neer te leggen en dan gaan we de diepte in. En dat heeft met de laatste tekst uit ons Oude Testament te maken, Maleachi 4, vers 5 en 6. Maleachi 4, vers 5 en 6, de laatste tekst uit ons Oude Testament. En daar staat: zie, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heer komt, de grote en ontzagwekkende dag. Dus voor de wederkomst zal er iets gebeuren, een Elia, een heraut. En wat gaat hij dan doen? Hij zal het hart van de vaderen tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot hun vaders. Opdat ik niet zal komen en de aarde met de band zal slaan. Dus God bevestigt, er zal wat gebeuren, herstel en genezing voor die wederkomst. En dat het blijkbaar allemaal met Israël te maken heeft. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Nou, we weten dat God allereerst tegen de vader van alle gelovigen, Abraham, die niet alleen de stamvader van Israël is, maar ook de vader van alle gelovigen. En als wij door het geloven in Jezus kinderen van Abraham zijn, wat belooft God aan Abraham al? Hij belooft aan Abraham een land en een volk. En dan zal Abraham tot zegen voor de volkeren zijn. Let op, God geeft altijd twee keer zoveel dan wat hij van ons vraagt. Hij belooft een land en een volk. En dan zal Abraham zijn nageslacht tot zegen voor de volkeren zijn. Alleen God zegt er direct bij, weet wel Abraham, dat jouw nageslacht zal 400 jaar in Egypte zijn en pas dan met veel uittrekken naar het beloofde land. Dus pas na 400 jaar dat Israël in het beloofde land is, wanneer God dus voor de eerste keer aan zijn belofte voldaan heeft, dat land en volk bij elkaar komt, denk je, amen, mooi voor hen. Maar Abraham en zijn volk kreeg dat land en volk, waarom? Tot zegen voor de volkeren, voor ons. Nou, welke zegen hebben wij ontvangen toen Israël voor het eerst in het beloofde land was? De eerste keer dat Israël in het beloofde land was, hebben wij Gods woord gekregen. Door 40 Joodse schrijvers opgeschreven. Daar was nog geen Nederlander bij. Trouwens, de Noordoostpolder was toen nog onder water. Toen God allang met zijn volk begon. Dus de eerste keer dat God aan zijn belofte voldaan heeft, hebben wij Gods woord gekregen. Nou, dat is al een reden om amen en halleluja te zeggen. Alleen, Israël deed ook niet altijd precies wat er in Gods woord staat. Daarin lijken ze op ons. En dan zegt God, het land is niet van jullie, het land is van mij. En je mag erop wonen als je mijn geboden inzettingen doet. Zo niet, zet ik jullie 70 jaar in de dugout. En dat is gebeurd. 70 jaar zijn ze in Babel geweest. Maar niet omdat Israël nou zo goed en geweldig is. Maar omdat God trouw is. Had hij al bij Jeremia gezegd, na 70 jaar breng ik jullie terug. Dus 70 jaar later, en er ging maar een handje vol hè, met Esther en Nehemia terug. De meesten dachten in Babel, we hebben het goed, we blijven. Er ging maar een handje vol terug naar het beloofde land. En de tweede keer dat land en volk bij elkaar kwam, dan zeg je misschien weer, nou mooi voor hen. Maar welke zegen hebben wij ontvangen? Want dat was de bedoeling. Het was niet alleen leuk dat zij daar in hun land wonen, maar dat had een bedoeling. De eerste keer hebben wij Gods woord gekregen en de tweede keer ook weer 400 jaar na de laatste profeet van het Oude Testament, Malachi, wat we gelezen hebben. Zacharië, Malachi, laatste profeet van het Oude Testament. 400 jaar later kwam de profeet uit het Nieuwe Testament. Eerst Johannes de Doper, die in de geest en de kracht van Elia als herald van de komst van de Messias zou komen. En direct daarna ook Jezus. Dus de tweede keer dat Israël in het land was, hebben wij Gods zoon en direct daarna Gods geest ontvangen. En wat zegt Romeinen 15? Dat we via Israël alle zegen ontvangen hebben. Gods woord, Gods zoon en Gods geest. Amen. En nou komt hij. Na de uitstorting van de Heilige Geest 40 jaar later is de tempel verwoest, Israël over de wereld verspreid. En wat zegt de Bijbel, Romeinen 11? Dat door hun verwerping is de verzoening naar ons gekomen. Wij hebben daardoor het evangelie gehoord. En nou fase 2. Wat zal dan hun aanneming anders zijn dan leven uit de dood? Als we het willen hebben over herstel en genezing met Israël, dan is dit de juiste tijd. Want weet u, inmiddels heeft het evangelie is bijna de wereld rond, vanuit Jeruzalem, Klein-Azië, Europa, Amerika. De grootste kerken staan aan de andere kant van de wereld, Zuid-Korea, de grootste kerken ter wereld. En die hebben maar één doel, om het evangelie terug naar Israël te brengen. Via de zijde route, specerijenroute, noem maar op. Weet u waar nu de brandhaard van het evangelie is? En God duidelijk werkt, ik ben blij dat de mensen Farsi sprekend ook hier in de zaal zijn. In Iran zijn inmiddels 10 miljoen gelovigen in Iran. We hoorden een maand geleden op het Lofuttefeest in Israël dat er inmiddels 17.000 moskeeën in Iran gesloten zijn, omdat ze daar tabak van hebben van al die onderdrukking van de islam en de God van Israël gaan dienen. Amen. En de laatste halte voordat het terug is in Israël zijn de Arabische volken. En God scheurt nu door de oorlog niet alleen Israël, maar ook het Midden-Oosten. Maar weet u welke bedoeling God er nou mee heeft dat sinds 1948, en wat zei Jezus? In Lucas 21, wat we gelezen hebben, let op de vijgenboom en op de andere bomen. Nou weet u, in 1517, toen hadden wij de reformatie hier in Europa. Luther en Calvijn, dat we terug naar het woord. Amen. Maar in het Midden-Oosten was er in 1517 dat toen het Ottomaanse kalifaat ontstond. Eén grote Arabische umma. Van Turkije tot Saoedi-Arabië toe was één grote Arabische liga, kalifaat. Wat Erdogan graag wil herstellen. Heeft 400 jaar daar geregeerd. Van 1517 tot het eind van de Eerste Wereldoorlog 1917. Daarna zijn die landen in het Midden-Oosten, in de Bijbel vergeleken met bomen, zijn weer zelfstandig geworden. Libanon is weer zelfstandig geworden, Syrië, Irak, noem maar op. Dus de bomen gingen weer uitbotten. En 30 jaar daarna, 1948, is ook de vijgenboom in de Bijbel het beeld van Israël weer gaan uitbotten. 1948, na de Holocaust, zijn maar een handjevol teruggekeerd naar het land. En zeker nu met de oorlog, dan denk je, wat heeft het nou voor zin dat Israël nou terug is in dat land? Niemand vindt dat leuk. 2 jaar geleden is Hamas begonnen met een oorlog. Toen deed Hezbollah er nog een schepje bovenop. Iran was al 46 jaar lang bezig om een atoombom te hebben. Om Israël maar van de kaart te vegen. De Houthis doen niks anders. De Europese Unie vindt het niet leuk. Verenigde Naties doen de ene resolutie naar de andere. Wat heeft het voor zin dat Israël terug is in het land? Weet u, we begonnen met dat God een belofte aan Abraham had, een land en een volk tot zegen voor de volkeren. De eerste keer hebben wij Gods woord gekregen. De tweede keer, ook weer na 400 jaar, hebben wij Gods zoon en Gods geest gekregen. Nu voor de derde en laatste keer dat Israël terug is in het land, wat heeft dat voor zin? Welke zegen is het dan voor ons? Niemand vindt dat toch leuk? Welke zegen is nog open? We hebben Gods woord al, we hebben Gods zoon al, we hebben Gods geest al. Er is nog maar één zegen meer open en dat is de komst van Gods koninkrijk. Bij de komst van Jezus als de Messias van Israël, de Heer van de gemeente. En het gekke is, mensen, in de wereld hebben ze dat beter door dan in de meeste kerken. Want weet u, sinds Adam en Eva is de wereld in donkerheid. In zonde gevallen. En de tegenstander van God gaat nog steeds rond als een briesende leeuw, ziende wie hij kan verslinden. En die ruit alles en iedereen op om het plan van God maar te dwarsbomen. Want die Hamas en Hezbollah, die willen helemaal geen twee-staten-oplossing. Dat is een Europese gedachte om kolengeit een beetje te sparen, weet je wel. Die willen maar één ding. Free Palestine from the river to the sea. Oftewel, Israël moet de weg zijn. Want weet u, als Israël de weg is, kan God niet tot zijn bedoeling komen. Want Israël is terug in het land, de eerste keer om ons Gods woord te geven, de tweede keer om Gods zoon en Gods geest te geven, nu voor de derde keer om voor te bereiden voor de komst van Gods koninkrijk. En daartoe wil God zelfs herstel en genezing geven met Israël. Weet u, wij waren een maand geleden op het Loofhuttenfeest. Met 1300 christenen vanuit 72 landen. Alleen dat Loofhuttenfeest, dat begon op 7 oktober dit jaar. 2 jaar geleden waren we er ook en op 5 oktober, 2 dagen voor 7 oktober, waren wij bij die kibbutz langs de Gazastrook. Have a praise and worship. 2 dagen later begon daar de hel uit te breken. Ben je daarna weer veilig terug in Nederland, denk je wel eens. Heer, wat heeft het nou voor zin gehad dat wij daar 2 dagen van tevoren praise and worship hadden? Weet u, de worship leader was een bekeerde moslim uit Iran. Hou hem vast. Dus je bent daarna weer veilig terug in Nederland, denk je, Heer, wat heeft het nou voor zin gehad? Een maand later stond in alle Israëlische kranten dat de christelijke ambassade Jeruzalem, waar wij de Nederlandse tak van zijn, de vertegenwoordigers, die heeft 3000 levens gered. Hier, weet nergens van. Vanwaar die eer? Nou, we waren een jaar daarvoor ook al bij die kibbutzen en we vroegen, wat heb je nodig? Nou, in de tijd veel van die bomshelders. En beschermende kleding tegen branden. En een jaar voor 7 oktober 23 vroegen, wat heb je nodig? Zeg maar, we hebben aparte alarminstallaties nodig. Dat wanneer het hommeles is, dat we dan niet via WhatsApp zitten te priegelen, want dat wordt allemaal niks. Maar aparte alarminstallaties. En die was inderdaad geïmplementeerd in 4 van de 5 regio's. En op die 7 oktober hoefde 's ochtends 6:30 maar iemand op die rode knop te duwen, werden 4 van de 5 regio's gealarmeerd en konden velen nog een veilig heen komen. De terroristen van Hamas waren van plan 6000 Joden een kopje kleiner te maken. Zijn er helaas 1200 geworden, 1000 gewonden, 251 gegijzeld, maar geen 6000. En een maand later stonden alle Israëlische kanten dat mede door ons dat er 3000 levens gered zijn. Amen. Dit jaar waren we er weer. Ter bemoediging. Alleen het feest begon op 7 oktober. Nou, dat was niet een dag om nou direct feest te vieren. Weet je wel, dat begon nog een beetje in de mineur. Hoewel God de 3 grote feesten, Pasen, Pinksteren, Loofhuttenfeest, heeft ingesteld om je te verheugen voor de Heer. Maar ja, als zo'n feest begint op 7 oktober, ja, was nog wat moeizaam. Dus we gingen bij die kibbutz langs die Gazastrook langs ter bemoediging van hen. Dat ze niet alleen staan. Maar tijdens die 7 dagen van het feest kwam iedere keer meer de verwachting, God gaat iets doen. En op de 4e dag was de bekende, misschien kent u dat, de Jeruzalemmars. Dat we met 2000 christenen door Jeruzalem en dat eindigde bij de Knesset. Het Tweede Kamer van Israël. We hebben een tijd van gebed gehad. Precies op een cruciaal moment dat in de Knesset en door de regering van Netanyahu gestemd moest worden. Moeten we dat nou wel accepteren, dat plan van Trump met die gegijzelden, ja of nee? En toen hebben wij vooral gebeden, gaat niet om wat die wereldleiders doen, maar wat God zegt. En daarna begon die 3 dagen, die 72 uur te tellen. En precies op de laatste dag van het Loofhuttenfeest, Hoshana Rabba heet dat in Israël, dat men tot 7 keer toe praise and worship heeft en bidt Psalm 108 in het centrum van de Bijbel. Heer, geef heil. Heer, geef redding. U bent de God van het licht. En ook Yeshua, Jezus, zegt op die dag, ik ben, hallo, ik ben, dat mag je zomaar niet zeggen. Maar Jezus zegt in naam van de Vader, ik ben het licht der wereld. En weet u wat op die dag gebeurde, de laatste dag van het Loofhuttenfeest, maandag 13 oktober? Dat die 20 gegijzelden vrijkwamen. En weet u, we hebben die laatste tekst van ons Oude Testament gelezen. Dat God de profeet Elia zal zenden en het hart van de vaders terugbrengt tot de kinderen. En het hart van de kinderen terug tot de vaders. Dat is niet alleen herstel in gezinnen. Dat is al geweldig, want in hoeveel gezinnen vaders is het wel eens of dominant of niet aanwezig of weet ik wat. Dat God herstel gaat geven is al amen. Maar we weten, deze tekst van het Oude Testament gaat voornamelijk over Israël. Dus wie zijn de kinderen? Zijn de kinderen van Israël. En wie zijn de vaderen? Abraham, Isaac en Jacob. En weet u, door corona en zeker door de oorlog van de laatste 2 jaar... zien we dat God zijn volk terugbrengt tot het hart van de vaderen. Hebt u het getuigenis gehoord van die 20 gegijzelden? Die uit de tunnels? Moet je nagaan. Langs die Gazastrook waren de meest seculiere Joden. Die met God en zijn gebod niet zoveel op hebben. Die wilden maar 1 ding, vrede met de mensen aan de andere kant van de grens. Nou, toen 7 oktober kwam, was die droom snel voorbij. Maar door 2 jaar in de tunnels, en de eerste kwam na 100 dagen vrij, en de laatste dus op 13 oktober. Weet u wat het getuigenis van die 20 is? We hebben God ontmoet in die tunnels. Hallo! We hebben als Christen bestaan ons voorgenomen direct vanaf 7 oktober 23 iedere dag te gaan bidden voor Israël, Midden-Oosten, maar ook voor ons eigen land. En er komt op die laatste dag van dat feest dat God, wanneer Israël bidt, Heer, geef redding. Tuurlijk gebruikt hij alles en iedereen, maar God is het uiteindelijk die mensen heeft uit de tunnels laten komen. En die zijn nou de beste evangelisten. Want men weet, die mensen, ja, langs die Gazastrook, wat de meest seculiere die je maar kunt bedenken. En nou zijn ze een levende getuigenis dat God hun ontmoet heeft in die donkerheid van die tunnels. En weet je, die laatste tekst van het Oude Testament is ook een tekst voor ons. Dat God die profeet Elias een heraut voor de komst van de Messias zal zenden en het hart van de vaders terugbrengen tot het hart van de kinderen en het hart van de kinderen terug tot de vaders. Want dat heeft niet alleen te maken met herstel in gezinnen, persoonlijk niveau. Heeft niet alleen herstel dat Israël teruggaat naar de God van Israël. En we bidden dat ook de God zijn geest van genade gebeden over zijn volk zat uitstorten, zodat ze ook mogen weten wie hun eigen Messias is, hun eigen redder. En weet u, die tekst heeft ook alles met ons te maken. Herstel en genezing met Israël, die laatste tekst van het Oude Testament, die tekst zegt alles voor ons. En nou komt-ie. Heb ik een vraag aan u. Weet u hoe wij, als gelovigen, genoemd worden in het Nieuwe Testament? Enig idee? Mensen van de weg, hoor ik. Nog meer, multiple choice.
Bijwoners.
Wij waren vreemdelingen bijwoners, maar door het geloof in Jezus zijn we medeburgers, medehuisgenoten, mede-erfgenamen. Dus we horen er helemaal bij. Nog een ander? Ik hoor nog. Sorry? Ja, door Jezus zijn we niet alleen kinderen van God, maar zijn we door het geloof in Jezus zijn we ook kinderen van Abraham. Ja, dat klopt. Amen. Weet je, christenen staat niet in de Bijbel. Tuurlijk staat er één keer in, maar nou komt hij. De gelovigen in Antiochië werden voor het eerst christenen genoemd. Dus anderen zeiden tegen de gelovigen christenen. Logisch, want die gelovigen in Jezus Christus, die hadden het natuurlijk allemaal over Christus voor Christus na. Dus dat anderen ons het etiketje betitelen met christenen, snap ik. Maar weet u hoe de Bijbel ons noemt? Dus voor je eigen herstel en identiteit misschien wel goed om te weten hoe de Bijbel ons noemt. Weet u, de meest geliefde apostel van Jezus was Johannes. En die heeft 5 boeken in het Nieuwe Testament door Gods geest mogen opschrijven. Het Evangelie naar Johannes. Openbaring van Jezus die via Johannes geschreven is. En de 3 brieven van Johannes. In de eerste brief van Johannes worden wij kinderen genoemd. Wie zijn de vaderen? Israël. Maar daar is God al 2000 jaar langer mee bezig, vanaf Abraham tot Jezus toe, voordat ook wij in het verhaal worden opgenomen. Dus wij zijn de kinderen en Israël wordt de vaderen. En weet u, dit jaar is een bijzonder jaar. Dat zegt iedereen natuurlijk van ieder jaar. Maar waarom is dit jaar nou bijzonder? Omdat het dit jaar precies 1700 jaar geleden is dat de eerste kerkelijke vergadering er was. Concilie van Nicea, waarin wij de geloofsbelijdenis van Nicea hebben. En weet u, daar is bepaald dat de kerk het alleen kan doen zonder Israël. Dat Israël had afgedaan. Toen zijn er een aantal radicale veranderingen geweest. Want de kerk was de eerste 3 eeuwen een vervolgde kerk. En pas vanaf 325 werd de kerk staatsgodsdienst. En bepaalde toen de norm. En toen is besloten dat de kerk het kon doen zonder Israël. Heet vervangingstheologie. Alleen de allereerste kerkelijke vergadering in de Bijbel had een andere vraag. De eerste apostelconvent in de Bijbel, dat lezen wij in Handelingen 15, dan was de vraag, wat moeten we nou doen met die gelovigen uit de heidenen, die christenen genoemd worden of kinderen? Wat moeten we daar nou mee doen? Mogen die er nou bij horen in de gemeente of niet? Dat was de vraag. En dan vragen ze eerst aan Petrus, hoe zit het nou? Ja, hij zei, helemaal geen zin om naar die Cornelius te gaan. Want ja, dat was zo'n kapitein van Romeinen, van de onderdrukkers. Ik had helemaal geen zin, is nog een heiden ook. Moet ik daar? Maar God liet 3 keer zo'n visioen. Dus zei, ja, Petrus, ja, weet ook niet, ik ben toch maar gegaan. En ik kwam in dat huis en ja, deed alleen maar mijn mond open. En de Heilige Geest viel ook nog op hen. Ja, toen heb ik ze ook maar gedood. En toen vroegen ze, Paulus, hoe kan dat nou met al die, dat je op die zendingsreizen en al die mensen uit de heiden, die komen ineens tot geloof in God. Kan dat nou? Moeten we daar nou mee? En toen was de halfbroer van Jezus, Jacobus, hoofd van de gemeente te Jeruzalem, die zei, het is herstel van de tent van David, van het koningschap van de Messias, dat ook die gelovigen uit de volkeren erbij mogen horen. Dus herstel en genezing, opdat wij ook dat koninkrijk van God mogen vertegenwoordigen. Dat was de uitkomst van de eerste kerkelijke vergadering, Handelingen 15. Alleen 3 eeuwen later is het omgedraaid. Toen had de kerk het voor het zeggen en werd Israël afgedaan. En weet u, God is met zijn plan bezig van herstel. Let op de bomen en op die vijgenboom, dat er gaat wat gebeuren. Zoals in die voortijd moest Noach een ark bouwen. Noach, waar ben je mee bezig, joh? Wie bouwt nou een ark op het droge? Noach, waar ben je mee bezig? Toen kon hij vertellen, er gaat wat gebeuren. En zo is ook nu Israël in het midden der aarde, of je het nou leuk vindt of niet, maar iedereen op deze wereld kan weten dat Israël terug is in het land. En waarom? Om de komst van het koninkrijk voor te bereiden. En God is daarmee bezig. Niet alleen in Israël, God gaat ook het Midden-Oosten schudden. Wat ik zei, dat er al 10 miljoen gelovigen in Iran zijn. En we bidden maar één ding, dat zodra die oorlog in Gaza voorbij is en de geweld van Hamas voorbij is, dat ook de mensen in Gaza de God van het licht, de God van het leven, de God van Israël leren kennen. En dan gaan zij iets doen wat wij 2000 jaar vergeten hebben. Want wat hebben wij vergeten als gemeente? Dat als we al die zegen via Israël ontvangen hebben, Gods woord, Gods zoon en Gods geest, dan zijn wij verplicht om ook hen zelfs tot jaloersheid te brengen. En dat is minimaal dat we ervoor bidden. Maar weet u, Jezus komt niet terug in Dronten. Hoe mooi deze gemeente ook is en hoe mooi het u hier hebt aangekleed, helaas. Waarom spant het er nou zo om in het Midden-Oosten? Omdat de tegenstander echt wel door heeft hoe laat het is op de klok van God. Maar zijn wij wakker? Dat we ook blijven bidden, niet alleen voor de komst van de Heer, maar ook voor herstel en genezing van zijn land. Want wat zegt de Bijbel? Wat zegt de Bijbel? Als hun verwerping al verzoening voor ons is geweest. Moet je nagaan. Dat God zijn eigen volk even aan de kant zet, zodat wij als vreemde loten en wilde takken ertussen geplant kunnen worden. Maar gaat God ook weer met zijn volk verder, want hij wil dat wij samen uitzien naar de komst van de Heer. En wanneer komt de Heer? Wanneer wij niet alleen roepen, Heer, kom spoedig, Maranatha, maar wanneer ook Jeruzalem zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. En we zien dat God bezig is in Israël om herstel te geven, terug naar het geloof van Abraham, Isaac en Jacob. Maar komt God ook tot zijn doel met ons en met de gemeente. Want we willen allemaal herstel en genezing voor ons persoonlijk. Maar weet u, zodra Jezus terugkomt en al die volken voor zijn troon staan, dan worden de schapen van de bokken gescheiden. Dat leest hij in Matteüs 25. Op basis hoe wij persoonlijk omgegaan zijn met de minste van zijn broeders. Dus in de eerste plaats Israël. Maar weet u wat? Wij worden ook als volkeren geoordeeld. Naar schapen en bokken volkeren. Weet u wat de scheidslijn is? Staat gewoon in Gods woord. Joël 3. Hoe zijn wij omgegaan met het land van God? Hebben we dat verdeeld of hebben we dat gezegend? Dat is de scheidslijn. En we bidden straks niet alleen voor Israël, voor het Midden-Oosten, maar ook voor ons land, dat God ook tot zijn doel komt met ons. En daar wil hij ook ons en ook de gemeente voor gebruiken. Weet u, we gaan er gewoon voor bidden. Ik kan er nog een uur over preken. Gaan we niet doen. Maar voordat we gaan bidden, wil ik een klein filmpje laten zien. En dat gaat over wat we juist als gelovigen uit de volkeren, christenen, als kinderen van God mogen doen. We waren in mei ook weer langs die Gazastrook ter opbouw. En u krijgt straks bij de uitgang zo'n flyer. En daar komt het filmpje ook over. Weet u, die kibbutzen zijn allemaal vernield. Die kunnen pas weer hersteld worden en mensen gaan pas weer terug als de kinderen weer naar school kunnen. En kinderen is het belangrijkste van de hele kibbutz. Die staan ook altijd in het centrum. En dus als de kinderen weer naar school kunnen, kan zo'n gemeenschap weer gaan terugkomen in herstel. En weet u, we hebben de eerste steen ingemetseld van die bouw van het jeugdcentrum van die kibbutz die het meest getroffen is, bij Eri. En dat was een zeer seculiere kibbutz. En die hebben ons als christelijke ambassade Jeruzalem gevraagd, en ze weten heel duidelijk dat we christenen zijn, om te helpen met de opbouw van dat jeugdcentrum. En dan hebben we allemaal kaarten met teksten hebben ingemetseld als eerste steen. Zodat het fundament nu van de opbouw gebaseerd is op het woord van God. Want God gaat Israël stellen tot een hoofd der volken. Staat in Gods woord. En dat begint natuurlijk dat er herstel is vanaf het fundament, niet op seculiere grondslag, maar dat het gebouwd wordt op het fundament van Gods woord. En daar mochten wij aan deelnemen. Nou, zullen we eerst even naar het filmpje kijken? En dan gaan we binnen. Ik wil graag mijn vrouw vragen om dat samen met mij te doen.
Today we're in Kibbutz Be'eri with our national directors from around the world for a very exciting event. We're here for the groundbreaking ceremony for a new youth center that was destroyed on October 7th. This new youth center will be a big hug from Christians around the world and a big step forward towards the renewal of Kibbutz Be'eri.
You have all been involved long before October 7th with nurturing the region. And now I think you're even one step beyond for October the 7th.
Just want to say that this whole space is where the youth center used to be. Here are a row of kindergartens. You can still see bullet holes in the sides. And in a minute, we're going to do groundbreaking.
The center was here. It got taken over by terrorists. It was like a command center of their hold on this whole area, and it had to be leveled. And we're going to start from the ground up, and this is Act One. Thank you. Thank you for being with us before October 7th. Thank you for holding our hands since October 7th. And thank you for what's going to happen now and what's going to happen in the future. Thank you from the bottom of our hearts.
Dus de flyer van dit gebeuren krijgt u bij de uitgang. Komt allemaal goed. Zullen we eerst gaan bidden voor Israël, Midden-Oosten, maar ook voor ons eigen land. Dat God herstel en genezing geeft, zodat we in het plan van God mogen meewerken. Laten we bidden. Je Vader in de hemel, dank u wel dat het openen van uw woord verspreid ligt. Heer, maar we hebben zo de inwoning van uw Heilige Geest nodig om te weten hoe laat het is op uw klok. En we zien de tekenen, Heer, dat u uw volk herstel terugbrengt naar dat land. En u ook terugbrengt tot het hart van de vaderen. Vader, we willen ook bidden dat uw geest van genade en gebeden over uw volk komt. Zodat ze ook mogen weten wie hun eigen Messias, hun Heer en Heiland, hun redding is. En u hebt het laten zien, Heer, op de dag van de redding. Dat u die 20 gegijzelden levend uit de tunnels hebt gebracht. Heer, dat is een woord van bemoediging, zelfs van hoop hebben. Dat u in die duisternis hun ontmoet hebt. Ze daarvan mogen getuigen. Vader, we willen bidden dat u uw volk beschermt en bewaart. Onder de druk van alles van buitenaf. Heer, maar ook dat u hen één maakt. Zodat ze werkelijk door u gezegend kunnen worden. Wanneer een land verdeeld is, hoe kunt u dan zegen geven? Vader, we danken u ook dat de eerste regens gevallen zijn. Dat u een teken van, u hebt het beloofd dat U zult zorgen voor het land. Heer, dat het land zijn regens krijgt, zodat in het voorjaar weer een volgende oogst kan worden. Vader, dat zaaien en oosten doorgaat. Ook in het land wat u beloofd hebt. Vader, maar we blijven bidden, ook voor uw volk. In Jezus' naam.
Ja, Vader in de hemel, we danken u dat u doorgaat. Ja. Heer, we willen wel zeggen dat we het soms niet altijd begrijpen. Heer, we begrijpen alles niet. Maar op de een of andere manier bent u bezig uw grote plan te ontvouwen. Vader, we willen bidden, Heer, voor alle trauma die er is. Vader, in Israël als in Gaza. Vader, u weet hoeveel gewonden, duizenden, die een hand of een voet of wat een oog missen. Vader, in elk gezin is de trauma door deze oorlog die nog steeds gaande is. Vader, kom. Kom met uw liefde. Kom met uw troost. Dat wij ook als christenen een deel van die troost mogen geven. Vader in de hemel, openbaar uzelf aan uw eigen volk. U bent bezig en het heeft tijd nodig. Maar u bent bezig, dank u wel. We bidden, Heer, voor uw volk. Omring hen, zegen hen. In de machtige naam van Jezus onze Heer.
Ja, Vader, zo willen we ook bidden voor de landen rondom. Heer, u zegt in uw woord dat u nog eenmaal hemel en aarde zult schudden voor de wederkomst. En we zien door dit gebeuren dat u niet alleen Israël schudt, maar ook het Midden-Oosten. De kaarten liggen echt anders. Heer, maar we blijven bidden ook voor de mensen in Gaza, dat die onder de druk van Hamas bevrijd worden. Zodat ze ook in vrijheid kunnen weten dat er een God is van licht, van hoop, van genade, van zegen. Heer, en we houden u aan uw eigen belofte, uit Jesaja 19, dat die heerman van Egypte via Gaza en Israël uiteindelijk naar Iran door zal gaan. En we zien de eerste tekenen in Iran, maar ook in Egypte. Vader, maar wilt u ook die tussenliggende gebieden zegenen, ook speciaal de christen in Libanon. Heer, dat die weer geestelijk hun eigen land in bezit nemen. Dat ook daar de Hezbollah verdreven wordt. Heer, dat de mensen bevrijd worden van dat juk. Heer, vroeger was Libanon een parel van het Midden-Oosten. Er was er zelfs vriendschap tussen de koning van Libanon en koning David. Zelfs de zeders van de Libanon werden gebruikt voor de bouw van de tempel. En u kunt dat herstellen. Maar dat wilt u ook voor die andere landen in het Midden-Oosten. Maar we zeggen dat, wat Jezus zegt, let op die bomen en op de vijgenboom. U bent bezig in het Midden-Oosten om tot uw doel te komen. Daarvoor bidden we, Heer.
Ja, Vader, u hebt een grote plan. Met deze hele gekke oorlog die zo lang duurt. Maar we geloven uw woord dat u doorgaat met uw grotere plan voor het hele Midden-Oosten. Voor de Arabische volken en de Persische volken. Voor Egypte. Vader in de hemel, kom met uw Heilige Geest. Openbaar uzelf zoals u op dit moment dat in Iran doet. En tegelijkertijd weten we dat Iran nog zo onderdrukt wordt op dit moment. Dat het elk moment opnieuw oorlog kan worden met Israël. Om ook de crisis die daar op dit moment heerst te doen vergeten. Als er oorlog is, dan wordt het de aandacht ergens anders heen geleid. Vader in de hemel, we bidden voor die 10 miljoen gelovigen in Iran. Dat ze geworteld mogen zijn. Vader in de hemel, u kent ze. Het is een wonder dat het gebeurt. Maar u wilt uiteindelijk het grote bolwerk van de islam ook overwinnen. Omdat Jezus Christus Heer is. Halleluja. Daarvoor willen we bidden voor het hele Midden-Oosten. In Jezus' naam.
Ja, Vader, wil ook bidden voor ons eigen land. Heer, wil ook bidden voor de formatie. Dat we een regering krijgen, Heer, die u wil dienen. En uw volk wil zegenen. U kunt dat omkeren ten goede. Vader, want Zal die zegen via Israël ontvangen hebben. Uw woord, uw zoon en uw geest. Dat spoedig Jezus terugkomt. Vader, dat we ook Israël zegenen. En zelfs tot jaloersheid brengen. Vader, en vroeger waren wij een doorvoerhaven van zendelingen de wereld in. En nu zijn we eerder doorvoerhaven van ecstasy en van alles. Wilt u ons land genadig zijn? Wilt u daartoe ook de gemeentes opwekken? Dat ze ook kleur durven bekennen. Heer, dat, ja, er is vaak zo'n aversie om over Israël te spreken. Heer, we luisteren vaak meer naar het journaal dan naar uw woord. En uw woord is duidelijk. U hebt uw volk teruggebracht met één doel. Om de komst van de Heer voor te bereiden. Heren, dat gaat in fases. Ze werden teruggebracht in ongeloof. Maar u gaat uw geest van genade gebeden over uw volk stoten. Zodat ze ook mogen zien wie hun Messias is. En wij mogen als gemeente daar deel van zijn. Heer, dat als we al die zegen ontvangen hebben, dat we ook hen willen zegen. Met onze materiële dingen, maar zeker in ons gebed. Vader, dat we ook als gemeente weten waar onze zegen vandaan komt. Heer Jezus was een Jood, leefde als een Jood en komt terug als een leeuw van Juda om de troon van zijn vader David te gaan zitten. En dan pas zal er vrede zijn. Maar u wilt ook ons land herstellen en genezen. Zodat we niet onthouden zijn van die zegen van u. Maar dat ook die zegen van u voor ons mag zijn. En wilt u de gemeentes daarin zegenen. Om tot dat doel te komen. In Jezus' naam.
Ja, vader, als het gaat over herstel en genezing met Israël. Dan willen we dat ook bidden voor ons eigen land. Vader, dat willen we bidden voor de christenen in Nederland. Dat we op mogen staan. Ook voor uw volk. Dank u wel, Heer, dat u de christelijke ambassade in Israël, juist omdat we aanwezig zijn daar, op zo'n bijzondere wijze wilt gebruiken en doorgaat gebruiken. Dank u wel daarvoor. Maar dat willen we ook bidden, Heer, voor de gemeente hier in Dronten. Hier in de Shekina. Willen bidden, Heer, voor herstel en genezing. Voor de mensen die hier zitten. Vader, we willen bidden voor uw Heilige Geest. Dat u rondgaat. Waar herstel en genezing nodig is. Wilt u dat doen? Nu op dit moment. Heer, met de mensen die aanwezig zijn. Maar ook de hele lijst die opgelezen werd van zieken in deze gemeente. Die waarschijnlijk via internet meeluisteren. Vader, raak hen aan. Geef herstel en genezing. Want u bent nog steeds een persoonlijk God. Help ons om dicht bij u te leven. Help ons om uw woord te lezen, waar herstel en genezing uit te vinden is. Help ons erbij. We worden zo snel afgeleid. Maar als we ook leiding in ons leven nodig hebben, meeste keren komt het door Gods woord dat we leiding ontvangen. Help ons om uw woord tot ons te nemen. En in ons hart te laten groeien. Te wortelen. Te ontkiemen. Halleluja. Dank u wel. Zo willen we ook de Shekina gemeente hier zegenen. In de machtige naam van Jezus onze Heer.
Ja, Vader, dat we ook als gemeente de gebeden willen besluiten met het gebed wat Jezus onszelf heeft geleerd om te bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Amen. Ik geef het graag weer over. Maar in de preek had ik het 3 keer over dat God zijn volk terugbrengt. Precies na 400 jaar. 400 jaar uit Egypte. 400 jaar na de laatste profeet van het Oude Testament. 400 jaar na het Ottomaanse Rijk. Dat staat allemaal in de Hebreeuwse letters. Want Jezus is onze, wij noemen dat Alpha en Omega, dat is Grieks. Maar het Hebreeuws is de Alef en de Taf. En die Taf werd vroeger geschreven als een kruis, heeft getalswaarde 400. Nou, leuk cadeau om voor de komende feestdagen elkaar dat te geven als een dagboek. Want dit soort verborgen parels, waar we in het Nederlands overheen lezen, toch geopenbaard worden. Nou, ik geef het graag weer over. Dankjewel. Ja.